Kunnen we alvast opslaan. Psalm 119. Alle versen. Psalm 119. Vers 96 tot en met 105. Psalm 119, 96 tot en met 105. David schrijft daar. Aan alles, hoe volkomen ook, heb ik een einde gezien. Maar uw gebod is onbegrensd. Hoe lief heb ik uw wet. Ze is mijn overdenking de hele dag. Uw gebod maakt mij wijzer dan mijn vijanden. Want het is altijd bij me. Ik ben verstandiger dan al mijn leermeesters. Want uw getuigenissen zijn mij tot overdenking. Ik heb meer inzicht dan de ouden. Want ik bewaar uw bevelen. Ik weerhoud mijn voeten van alle boze paden, opdat ik uw woord onderhoude. Ik wijk niet af van uw verordeningen, want u onderwijst mij. Hoe aangenaam zijn mij uw redenen, en ook voor mijn gehemelte. Meer dan honing voor mijn mond. Uit uw bevelen heb ik inzicht ontvangen, daarom haat ik elk leugenpad. Uw woord is een lamp voor mijn voet. En een licht op mijn pad. Thema is ga wijs op reis, een wandel met het licht. Je kan ook wandelen in het licht, maar nu is het een wandel met het licht. David zegt aan alles, hoe volkomen ook, heb ik een einde gezien. Uw gebod is onbegrensd. Aan alles, hoe volkomen ook, heb ik een einde gezien. Nou, wij zijn allemaal of bewust, of onbewust, op reis. Iedereen is op reis, of iets zich nou bewust is of niet. We maken namelijk allemaal onze levensreis. En omdat elk mens uniek is, is elke levensreis ook uniek. Geen reis is hetzelfde. We gaan allemaal een weg op aarde, maar er zijn geen twee wegen. Hetzelfde. Het enige wat we gemeen hebben op onze reis is dat er een einde aan de reis zal komen. De reis stopt een keer. En hoe volkomen ons leven ook is en hoe succesvol ons leven ook zou zijn, er komt een einde aan. Al staat het bol van de zegeningen, al is het een en al voorspoed en dat is heel schaars. Er komt een einde aan. En daarom zegt David ook, aan alles, hoe volkomen ook, heb ik een einde gezien. Maar hij zegt nog wat, en dat is ook heel belangrijk. Maar uw gebod is onbegrensd. Het gebod van God is onbegrensd. En wat onbegrensd is, is eindeloos. Als ergens geen grens aan is, dan is het eindeloos. En als iets eindeloos is, dan is er ook een ander woord voor en dat is eeuwig. De woorden van God zijn eeuwig. Daarom zegt Jezus ook, hemel en aarde zullen voorbij gaan. Maar mijn woorden zullen niet voorbij gaan. Petrus begreep dat en hij riep met de afval in Galilea, Heere, naar wie zullen we heen gaan? U hebt woorden van eeuwig leven. U bent op reis, u zegt, ja maar ik zit. Ja, je kan zelfs slapen en op reis zijn als je in de Heere bent. Want we zijn op reis. We komen ergens uit. En dat is bij God. Hemel en aarde zullen voorbij gaan, maar mijn woorden zullen niet voorbij gaan. Vanochtend heb ik die woorden van Jezus nog gelezen. Gisteren, eergisteren en daarvoor. Waarom? omdat zijn woorden zijn goddelijk. Ze hebben kracht en ik ben niet de enige. Het zijn miljoenen over de aarde die dagelijks die woorden lezen, want ze zijn goddelijk. Niemand kan dat zeggen op aarde van zijn woorden. Als we vers 97 lezen, dan zegt David dit: hoe lief heb ik uw wet. Ze zijn mijn overdenking de hele dag. David houdt van Gods inzettingen. Hij zegt, ze zijn mijn overdenking de hele dag. David is ook de schrijver van Psalm 1. Hij heeft Gods wet echt lief. Daar zegt hij in Psalm 1, welzalig de mens die niet wandelt in de raad van de goddelozen. Die man of vrouw is zalig. Die niet wandelt in de raad van de goddelozen. Die ook niet zit in de kring der spotters. Er komen steeds meer spotters bij in de samenleving. Maar die man of vrouw van God zit niet in de kring der spotters. Maar die aan Gods wet een welgeval heeft, aan het woord van God. En diens wet overpeinst, erover nadenkt, erover mediteert, bij dag en bij nacht. Dat betekent niet dat hij 24 uur per etmaal met het woord bezig is, maar het is een indicatie dat hij wel zich het woord van God downloadt in zijn verstand en in zijn ziel. Hij downloadt het. En dan komt de belofte, want de man of vrouw die dat doet, die dat echt doet, wat is die? Die is als een boom. Die is geen boom. Die is als een boom geplant aan waterstromen. En wat doet die boom? Die brengt vrucht. Maar op zijn tijd. En het loof verwelkt niet. Prachtig. Beeldspraak, maar een waarheid. En in vers 98 zien we wat het nog meer uitwerkt als we Gods woord lief hebben, als we erop mediteren, als we er dagelijks mee bezig zijn. Want dan lezen we in vers 98, uw gebod maakt mij wijzer dan mijn vijanden, want het is altijd bij mij. Nou, hoe deed David dat? Liep hij de hele dag met boekrollen onder zijn armen om het woord maar bij hem te houden? Nee. Waar bewaarde David de woorden van God? In zijn hart. Dat zegt hij zelf in een van de... Ik berg uw woord op in mijn hart. Maar hoe doe je dat? Nou, Psalm 1. Door erop te mediteren, door het woord te lezen, door erover na te denken. Kijk, als je leest en je denkt er niet over na, dan is het zo weg. Jezus noemt dat, er komen de vogels, die pikken het op en het is weg, het doet niks. Maar als je erover na gaat denken, je gaat de tekst bevragen, wat staat er, wat wilt u zeggen, en je vraagt de Heilige Geest om hulp, kortom je investeert, dan gaat het woord iets doen. En het maakt je wijzer dan je vijanden. Wij hebben vijanden. Wij hebben vijanden. In de wereld, maar ook in de geestelijke wereld. Maar dit maakt ons wijzer dan onze vijanden. En een prachtig voorbeeld, dat zien we bij vier Joodse mannen. Hun eigenlijke namen zijn Daniel, Hananja, Misael en Azaria. Vier van de jonge mannen. En hun andere namen zijn Belteshazzar, Sadrak, Mesach en Abednego. Dat waren hun Babylonische namen. En deze jongens waren ballingen. Ze waren weggevoerd uit hun land. Ze kwamen in het vijandige, machtige Babylon. Dat een van de grootste wereldrijken aller tijden. Maar ze lieten zich niet intimideren. Want het gebod van God hadden ze hoog staan. En zij dorsten Nebukadnezar, de machtigste man tot dan toe in de geschiedenis van de mensheid, dorsten ze indirect te weerstaan door zich niet te verontreinigen met het voedsel dat hij hen aanbood. Wij denken een big deal. Ja, dat was een big deal. Want in feite zeiden ze: koning, het voedsel wat u ons aanreikt, ons rantsoen, dat nemen wij niet. Als die koning dat geweten had, had hij zich vreselijk gekrenkt gevoeld. En ik weet niet wat er met die jongens was gebeurd, maar God was ook natuurlijk daar. En kijk wat er gebeurt met deze jongens. Kijk wat er gebeurt als zij de geboden van hun God stellen boven de inzettingen van Nebukadnezar. We lezen dan, en dan kun je lezen in Daniel 1. En aan deze vier knapen gaf God wat? Kennis en verstand van allerlei geschriften en wijsheid. Eigenlijk moeten we ook even Daniel 1 vers 19 tot 20 lezen. dan zie je wat het effect is van deze man om God trouw te dienen. Daniël 1. En we lazen eerst, aan deze vier knapen gaf God kennis. Oh, wat begeer ik kennis. En ook verstand en allerlei geschriften en wijsheid. Dat kregen ze van God. God schonk het hun. Dat was niet een eigen intellectueel vermogen. Het was een gave van God. En dan lezen we verder in Daniël 1 vers 19 en 20. Dan staat er. De koning, dat is Nebukadnezar, sprak met hen, met die jongens en ook met die andere wijzen. En onder hen en onder die allen werd niemand gevonden, gelijk Daniël, Hanania, Misael en Azaria. En deze traden in dienst bij de koning en in elke zaak waarbij het aankwam op wijs inzicht en waarover de koning hen ondervroeg, bevond hij hen 10 maal voortreffelijker dan al de geleerden en al de besweerders in het ganse rijk. Zo, dat is wat de vreze des Heren doet. Dat je respect hebt voor God, dat je God meer vreest dan de machten en krachten in de wereld, dan de autoriteiten in de wereld. Dat je zegt, ik dien God en ik buig niet. En de jongens hebben het nog een keer waargemaakt in de vuuroven. En Daniël heeft het een paar keer waargemaakt. Dit waren mensen uit één stuk. En daarom gaf God ze wijsheid. Gaan we naar een ander vers. Vers, even terug naar Psalm 119. Daar zegt David, ik ben verstandiger dan mijn leermeesters. Want uw getuigenissen zijn mij tot een overdenking. Kun je verstandiger worden dan je leermeesters? Kennelijk wel, volgens David. En ik heb een geschiedenis in het Nieuwe Testament waarin dat blijkt. Dat mensen verstandiger worden dan de schriftgeleerden en dan de oudsten. Er is een geschiedenis en we lezen dat in Handelingen 3. Er is een man die is verlamd van de moederschoot. Probeer het voor te stellen. En hij is inmiddels volwassen. En iedere dag werd die man bij de schone poort neergezet, daar kon hij bedelen. En dan hoopte hij op een aalmoes en zo kon hij in zijn levensonderhoud voorzien. Je moet je dat echt voorstellen. Nou, hoeveel mensen zijn er wel niet in al die jaren in Jeruzalem geweest? Hij was geen vreemde voor hen. Ze zagen hem iedere dag zitten. Iedere dag werd hij gebracht en 's avonds werd hij weer weggehaald. Want hij kon niet lopen. Hij was afhankelijk van andere mensen. Iedereen kende die man. En op een dag komen Petrus en Johannes voorbij. En dan zien ze de man zitten en we kennen allemaal het verhaal. En ze treden op hem toe en Petrus wordt geleid door de Heilige Geest. Je moet echt door Gods Geest geleid worden. Niet in overmoed handelen. Hij wordt geleid door de Heilige Geest. En die man die kijkt op en hij denkt, oké, ik krijg vast wat. Dus hij houdt zijn hand op en Petrus zegt, goud en zilver heb ik niet, ik heb geen geld. Hij had ook geen pasje, maar hij had ook geen geld. Hij zegt, ik heb het niet, maar wat ik heb, geef ik u. En dan kennen we het verhaal. Hij zegt, let goed op, in de naam van Jezus Christus, sta op en wandel. In die naam en geleid door de Geest gebeurt er een wonder, want die man krijgt niet alleen kracht in zijn benen, maar wat moet er nog meer gebeurd zijn? Die man kreeg spieren. Hij had nooit spierig vanaf zijn geboorte kunnen gebruiken. Die waren verschrompeld. Ik weet niet hoe God het gedaan heeft. Maar dat deed hij in één moment. Weet u nog wat ik vorige week zei? Stop God niet in een doos. Doe hem niet in een box. Je kleine beperkte verstand. God is veel groter. En de man staat. En dan gebeurt het volgende. Ik zei u al, de mensen, duizenden, hebben die man iedere dag gezien. Dus ze wisten, die man fake niet. Als jij vanaf je geboorte, of zeg maar, als je iets iedere keer bij die poort zit en de mensen lopen langs. En af en toe geven ze hem wat. En in ene zien ze hem springen, dat staat er. Hij is aan het springen omdat hij kan lopen. En ze herkennen hem, dat is die vent. Wat is er gebeurd? En er is een geweldige oploop. En Petrus gaat preken. En Petrus zegt niet, ja, wij hebben hem opgewekt. Hè? Ik keek hem strak aan en ik, de gezalfde des Heer, ik greep hem bij zijn hand. En oeh, wat had, mijn salving kwam uit me. Nee, hij zei, In de naam van Jezus is dit gebeurd, want het is de verdienste van Jezus. Niet van een prediker, het is de verdienste van Jezus. En het is de kracht van de Heilige Geest. En dan komen de oversten en die zien dat oproer daar bij die poort en die vinden dat niet leuk. En die horen dat er weer gepreekt wordt in de naam van Jezus en die naam konden ze toch al niet verdragen. Dus ze grepen de apostelen. Ze namen ze gevangen en ze gingen ze verhoren. Nou, let op wat er dan gebeurt. Dan worden Petrus en Johannes voorgeleid en dan moet je voorstellen, dat zijn geen domme mensen die daar zijn. Dat zijn theologen, dat zijn wetgeleerden, dat zijn oudsten, dat zijn de intellectuelen van het volk. En die beginnen hen te ondervragen. En je moet thuis maar lezen in Handelingen 4, hoe Petrus antwoord geeft. Zo welbespraakt, zo doordacht, zo sterk. En die mensen verbazen zich erover. Let op, want hoe reageren ze? Ze horen Petrus antwoord geven op hun beschuldigingen en op hun dreigementen. En dan lezen we dit. En toen zij de vrijmoedigheid van Petrus en Johannes zagen en bemerkt hadden dat zij ongeletterde en eenvoudige mensen uit het volk waren, verwonderden zij zich. Ze dachten, hoe kan dat nou? Hoe kunnen ze zo welbespraakt, zo goed onderlegd, zo goed onderbouwd ons antwoord geven? We hebben het gelezen in de psalm. God maakt ons wijzer dan onze leraren als wij hem vrezen. Maar je moet serieus met God omgaan. Wijzer dan de oudste. En Jezus had ze al gewaarschuwd voor die situatie. In Markus 13 lezen we. Dan zegt hij tegen zijn leerlingen, en wanneer zij u wegvoeren om u over te leveren, wees dan niet van tevoren bezorgd wat u zeggen moet, maar zeg wat u in die uren gegeven wordt, want u bent het niet die spreekt, maar de Heilige Geest. Oh, wat is dat een geheim. Je kan theologie studeren tot je een ons weegt en je kan geestelijk nog geen deuk in een pakje boter drukken. En je kan helemaal geen theologie gestudeerd hebben, maar wel het woord kennen en de salving van de Heilige Geest hebben. Dan heb ik liever het laatste. Nog veel heb ik u te zeggen, zegt Jezus, maar je kunt het niet dragen, je kunt het nog niet, je kunt er niks mee doen. Maar als de Geest komt, hij zal je de weg wijzen. Ik hoop een keer een maand weer te spreken over de Heilige Geest. Misschien april, misschien mei, ik weet het niet. Maar ik ben er voor aan het bidden. Maar ik denk dat het belangrijk is. De Heilige Geest. In vers 101 en vers 102. Wat klinkt dat, hè? Vers 101 en 102. Psalm 119. Dan zegt David. Ik weerhoud mijn voeten van alle boze paden, opdat ik uw woord onderhouden. Nou, er bestaat zoiets als boze paden. Wat zijn boze paden? Niet boze paden. Wat zijn boze paden? Dit heeft met ethiek te maken. Boze paden is een weggaan die tegen de waarheid ingaat. Dat zijn boze paden. Een paar weken geleden gingen Russische soldaten boze paden door de grens van Oekraïne te overschrijden. Het zijn boze paden. En ze gaan nog steeds boze paden. De Russische soldaten hadden niemand die hen onderwees. David zegt, ik ga die paden niet, die boze paden, want u onderwijst mij. Maar wie onderwijst de Russische soldaat? Ze worden gebrainwashed. Ze zijn gebrainwashed. Ik haat die paden, zegt David, want ik weet, u onderwijst mij. En kom dan niet met, ja, maar Poetin gaat ook naar de kerk. De Russisch-orthodoxe kerk. Ja, ja. Maar dat zegt helemaal niets. Laten we wakker worden. Kijk, de wereld heeft geen onderscheidingsvermogen. Die scheert alles over de kam van religie of geloof. Voor hun is er geen verschil. Je hoort ook van die hele rare opmerkingen. Ja, alle geloven komen op hetzelfde neer. Wat zegt ons dit? Op zijn Amsterdams gezegd, je hebt er de ballen verstand van, je weet niet waar je over praat, je echt niet. Je weet het niet. Onzin, onzin. En dan laat ik het christendom nog buiten beschouwing. Er is een grote verschil in geloof. Ja, maar Poetin komt in de kerk. Ik zei het al, het zegt helemaal niets. De Rooms-Katholieke kerk. Ja, maar ik ben Rooms-Katholiek, ik kom in de Rooms-Katholieke kerk. Het zegt niets. Zelfs al ben je het hoofd van die kerk, zegt niets. Ja, maar ik kom in de Pinksterbeweging, zegt niets. Zegt helemaal niets. Ja, maar ik ben baptist. Zegt niets. Ja, maar ik ben artikel 31. 44. Ik ben binnenverband, buitenverband, lekkerband. Zegt niets. Zegt niets. Ja, maar ik ben van de Evangeliegemeente Diemen. Zegt niets. Zegt helemaal niets. Echt niet. Want wat zegt Jezus? Je herkent de boom aan de vrucht. En wat is de vrucht? Dat is een levensstijl. Een mijter zegt niets. Wie er ook hier, wie er ook daar, zegt niets. Echt niet. Een bril en een MBG-bijbel zegt niets. De juiste woorden zeggen niets. Wat is de vrucht van mijn leven? Daarom zegt Jezus niet een ieder die zegt, Heere, Heere, gaat het koninkrijk binnen. Maar wie doet de wil van mijn Vader? Er zijn nog steeds mensen die denken dat ze God knollen kunnen verkopen voor citroenen. Nou, God heeft citroenen geschapen en de knollen. Dus probeer het niet. Hij prikt er dwars doorheen. Poetin, ik moet altijd denken aan onze lieve zuster. Ze is al vele jaren bij de Heer. Zuster Corrie ten Boom. Corrie zei terecht. Als een muis in de koektrommel klimt, valt erin. Wordt hij dan een koekje? Nee. Nee. Je herkent de boom aan de vrucht. Ja. En daarom zegt Jezus, ga de smalle weg. Het is niet de boze weg, dat is niet de kronkelweg van de leugen. Het is de weg die smal is, omdat de ethiek die weg smal maakt, omdat de woorden, de inzettingen van God maken die weg smal voor ons vlees. Dit is de weg, heb ik geschreven, van het goede, het welgevallige, het volkomene. Dit is de weg van waarheid, recht en gerechtigheid. De weg van geloof, hoop en liefde. De weg van barmhartigheid. Durf tegen de stroom in te gaan. Durf het. Durf het. Want een groot gedeelte in de wereld gaat met de stroom mee. En Mozes zei het al, u zult de meerderheid in het kwade niet volgen, weet je. Het voelt zo lekker als je deel uitmaakt van de meerderheid. En het voelt zo onbehagelijk en zo ongemakkelijk als je een minderheidspositie inneemt. Maar als het voor de zaak van God is, neem dan toch maar die positie in. Vers 104. Daar zegt David dit. Uit uw bevelen heb ik inzicht ontvangen. En daarom haat ik elk leugenpad. Ja. We hebben een paar weken geleden een wereldleider met een stalen gezicht, onbewogen, emotieloos, zien liegen als een machine, als een robot. Liegen dat het gedrukt staat. We hebben het allemaal gezien. Hij verblikt of verbloost niet. Hij haat niet de weg van een leugenpad. Hij haat het niet. Want hij is ook geen koekje. In de koektrommel van de Russisch-Orthodoxe Kerk. Hij is nog steeds een muis. Want Gods woord heeft hem niet veranderd. Want als dat wel zo was, dan haatte hij de leugen en had hij niet gelogen. En als je wel eens met een zwaar bezet mens, als je dat wil zien, kijk naar het gezicht, kijk naar die man. Hij is zwaar bezet. Hij is niet alleen getraumatiseerd door de val van de Sovjet-Unie. Hij is niet alleen verward in zijn perceptie, hij is bezet. En wat zien we? Dood en verderf. En wie is de vader van de leugen? Satan. Wat is zijn taakfunctieomschrijving? Hij is gekomen, zegt Jezus, om te stelen, te slachten en te verderven. Wat zien we in de Oekraïne? Dood en verderf. Dat is de vrucht van degene die niet met God wandelen. Dat is de vrucht. Zijn hart is niet veranderd. Ja, politiek komt hij in de kerk. Zo zijn er ook een hele hoop Amerikaanse presidenten geweest, die waren born again. Want ze moesten gekozen worden. En dan is het altijd handig als je born again bent. Tenminste, ik weet niet hoe het nu is, maar toen was het heel handig. Vergeet dat, je herkent de boom en de vrucht. Nou, we gaan afronden. Nou, helaas voor de mensheid is Poetin niet de enige leugenaar. We kunnen niet naar het oosten wijzen, want er zitten ook in het westen leugenaars. Ze zitten overal. Ze zitten in het noorden, ze zitten in het zuiden. Ze zitten ook in de NAVO. Ze zitten in de Europese Unie. Ze zitten in ons land. Koningin Beatrix, toen ze koningin was tenminste, nu prinses Beatrix, zei de leugen regeert. En ik weet niet eens of ze het heeft Alleen de leugenaars, ook in ons land, ook in de politiek in ons land, ze zitten in elk land, die doen het veel geraffineerder. Deze man is zo bezet, hij gelooft zichzelf. Hij gelooft zichzelf, want hij is bezet. Hij gelooft dat hij voor een goede zaak staat. Ik zag een jongetje van 4 of 5 jaar lopen zonder zijn ouders, met een mobieltje in zijn hand en een telefoonnummer. Als iemand hem zou oppikken in een ander land dan de Oekraïne, dat ze contact zouden opnemen met zijn ouders. Waarom? Omdat er een demon aan de macht zit in Rusland. Alleen, er zijn meer demonen. Oh man, er zijn meer demonen. Meer dan ons lief is, in de wereldleiders, ze zijn er. Als je niet weet wat ik over praat, kijk naar Daniël, Daniël 10. Of lees Efeze 6 nog maar een keer. We strijden niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten. We zijn toch niet blind, we zijn toch niet achterlijk. We weten toch waarom Hitler een antisemiet was, omdat hij bezeten was. Hij was bezeten. En hij is niet de enige. Er zijn nog meer wereldleiders. Nou, sommigen denken, ik hoor het hier. We komen om bemoedigd te worden. Dit is niet echt bemoedigend, broeder. Nee, dat is waar. Maar het is wel de waarheid. Dus het wordt donkerder op aarde. De leugens, kijk, nu schijnt de zon. En dat is maar goed ook, omdat die maar lang mag blijven schijnen. Maar het wordt wel donkerder in de wereld. Die donkere wolken van de boze wegen, de leugenpaden, die verduisteren gewoon. Maar wij hebben een lamp, dat hebben we gelezen op Psalm 105. We hebben een lamp voor onze voet, we hebben een licht op onze pad. Hoe donker het ook wordt, wij hebben licht. We hebben licht. We hebben geen zonnepanelen, we hebben zoonpanelen. Wij hebben een lamp voor onze voet, een licht op ons pad. Wij weten dat onze weg niet doodloopt. Het kan nog zo verschrikkelijk worden. Ik denk niet dat het uit de hand loopt, maar het zou kunnen. Het zou kunnen. Al die wereldmachten zijn als de dood dat het escaleert. Ze laten de Oekraïners gewoon zitten. Onze minister-president zei, jullie zijn onze broeders. Weer woorden. Als mijn familie aangevallen zou worden, en ze zijn echt mijn broers, of mijn zussen, hoe het ze, dan help ik ze. En niet alleen door een helm te sturen. Zie hoe we in de maling worden genomen. Misschien zei hij het ik wil ook niet te zwaar mensen aanvallen. Maar om haar te laten zien. We laten ze zitten. Wat waren ze stoer. Hoe heette die man die er naartoe ging? Van Balen. Naar de Oekraïne. Om ze in te palmen. Dit zijn de gevolgen. Die paranoia man. Maar hou goede moed. Wij hebben die lamp. En het wordt donker. Kijk naar het boek Openbaring. We hebben het behandeld. Het wordt donker. Jezus zegt, de mensen zullen bezwijmen van angst en vrees. Voor de dingen die over de wereld gaan komen. Het is onontkeerbaar. Maar zegt, je houdt goede moed. Want ik heb de wereld overwonnen. Alles, hoe volkomen ook, zal een einde kennen. Maar Gods woorden zijn onbegrensd. Peter zei, Heere, waar zullen we naartoe gaan? U hebt woorden van eeuwig leven. Wij hebben die woorden. We hebben ook de sleutels van het koninkrijk. We hebben woorden van eeuwig leven. Ja, maar je gaat ook dood. Ja, natuurlijk. Als Jezus vertoeft. Ik zei het al, de reis die stopt een keer. Maar er blijft wel wat achter, mijn lichaam. Het zijne crematorium, het zijne graf. Maar ik ga door. Ja, dat is niet logisch, nee. Maar het is wel waar. Want het is wat God zegt. Wees niet bang, zegt Jezus, voor hen die het lichaam kunnen doden. Sommigen, als ik dit zeg, die verkrampen helemaal van binnen. Je hoeft niet bang te zijn. Want je hebt eeuwig leven ontvangen. Dat is het hele evangelie, daarom predik ik het evangelie. Als het alleen maar hier op aarde was en dood is dood, zou ik niet prediken hoor. Zou ik nu ergens langs het strand lopen of zo? Of langs de zee? Of weet ik veel wat ik zou doen. Bemoedigd? Of ben je aangeslagen? Let goed op, want ik ga zo'n uur door. Want het is Psalm 119, hè? Meer dan 165 versen. Dus wees maar bemoedigd, dan stop ik. Nee. Even alle gekheid op een stokje. Kijk, we kunnen naar Poetin wijzen. En je kan ervan denken van wat je wil. Maar als wij in de spiegel kijken, zien we ook iemand die regelmatig gelogen heeft. Waarom? Waarom liegen we? Omdat het ons goed uitkomt? Of omdat het ons voordeel oplevert? Maar David ontdekte, hey, God wil niet dat ik lieg. Dus ik wil ermee kappen. Want als de duivel de vader van de leugen is, dus degene die de leugen verwekt is, moeten wij toch geen begeerte meer hebben om te liegen. Om hem na te doen. De Bijbel zegt, wees navolgers Gods. Er staat niet, wees navolgers van de mensenmoordenaar. Dus laten we heel zorgvuldig zijn. He, sommige dingen zijn overduidelijk. Andere dingen zijn minder duidelijk. Maar gelukkig hebben wij een lamp. Dus dank God maar voor het woord. En denk erom, hè. Dat woord moet hier komen. En je moet het overdenken. En het woord moet je downloaden. Het moet hier komen, maar het moet ook hier komen. En dan krijgt het handen en voeten. En dan dragen we vrucht. En dan wordt de boom herkend. En dat kan Pinksteren zijn, dat kan Russisch-Orthodox zijn, dat kan Baptist zijn, Rooms-Katholiek. Als er maar vrucht is, als het maar in overeenstemming is met het woord van God. De lamp voor onze voet, het licht op ons pad. Amen.